Leuk dat je luistert naar de Define Business Podcast. De podcast voor ondernemers die zakelijk succes willen realiseren in samenwerking met God.
Wij zijn Laura Pelger en Tessa van Olst. Twee ambitieuze ondernemers die graag leren van de experts. Hun wijsheid en inzichten delen we in deze podcast graag met jou. Nou, Wiebe. Bedankt dat wij hier op jouw nederige stulpje mogen zijn. We zitten hier, tenminste ik zit aan de kant van de tafel met een prachtig uitzicht over jouw tuin. Nou. Echt een geweldig huis. En dat laat denk ik ook al een stukje zien van waar jij voor staat. Namelijk dat we gezegend zijn en dat we daar ook gewoon vol van mogen genieten.
Yes, ja, absoluut.
Zou je wat meer willen vertellen over wie je bent en wat je doet?
Nou ja, mijn naam is Wiebe Bonsink en ik ben directeur en mede-eigenaar van verschillende bedrijven. Waar met name meeste van mijn tijd gaat zitten in Hebo Maritiem Service, waar ik een bedrijf heb wat dienst verleent in de maritieme sector, waar wij allerlei bergingen doen van scheepswrakken, waar we olie opruimen, waar we speciaal transport over water doen, het installeren van bruggen en sluisdeuren. Het is een bedrijf met ongeveer 130 personeelsleden en daar kan ik mijn tijd aardig mee vullen. En verder heb ik nog een aantal bedrijven in het vastgoed en ben ik actief betrokken binnen verschillende stichtingen, mijn kerk, dus
Druk.
Altijd druk. Altijd druk.
En we spraken net al even met jou en je vrouw. En zij vertelde van, Wiebe is echt een typische ondernemer. Is echt een visionair. Wat maakt jou een ondernemer? Wat maakt dat jij bent gaan ondernemen?
Nou ja, het is met de paplepel ingegoten. Mijn vader is bedrijf begonnen toen ik 8 jaar oud was. Dag 1 dat hij begonnen is, vanaf mijn 8e heb ik hem meegeholpen, zeg maar. En dat ging natuurlijk eerst heel kinderlijk, maar ik heb altijd meegewerkt en mijn vader nam een klus aan en zegt hij, wil jij het van mij aannemen? En dan bedacht ik een prijs en dan zeg ik, doe het voor zoveel. En dan ging iedere jongen in de klas voor mij, die bij mij in de klas zat, die wou werken, werkte voor mij. Dus vanaf dag 1 heeft mijn vader me geleerd te ondernemen.
En je zegt, mijn vader heeft het me geleerd. In hoeverre zit het ook in je karakter?
Ja, ik denk niet dat ik heel erg... Ik zou niet voor een baas kunnen werken, ben ik bang. Dus het zit helemaal in mijn karakter. Ja.
Hoe is dat zichtbaar in jouw karakter?
Ja, ik denk dat ik erg ondernemend ben. Dat ik overal kansen zie. En dat ik ongeduldig ben. Enigszins ongeduldig, laat ik het zo zeggen. Maar ik zie oplossingen. Ik zie geen problemen. En ik denk dat ik echt ondernemer ben. Ja.
Nou, ik denk het ook wel. Want in de korte tijd dat ik jou...
Dat we jou nu nog leren kennen nu net.
Ja.
En jij betrekt God ook in jouw bedrijf.
Ja.
Jij doet eigenlijk zaken met God.
Ja.
Hoe doe je dat?
Nou, ik begin iedere dag gewoon met God tot mij te nemen door zijn woord te lezen. En ik haal daar heel veel wijsheden uit. Maar voor mij is God het allerbelangrijkste in mijn leven. En dus die staat op nummer 1. En God zegt tegen mij van, in zijn woord zegt hij van, ik zal je zegenen. Mm. Dat ervaar ik ook, want ik ben rijk gezegend op alle vlakken. Gezondheid, mijn gezin, mijn bedrijf, mijn vrienden. Ik ben een gezegend man, alle kanten. En dat erken ik als dat van God komt. En ik zie allerlei dingen in de Bijbel staan. Die pas ik toe in mijn leven en in mijn bedrijf dus ook.
Kan je voorbeeld noemen?
Nou ja, God zegt gewoon, eer mij met de 10e bijvoorbeeld. Dus ik denk, wat betekent dat nou? En dat ben ik gaan onderzoeken in de Bijbel. En dan vraagt God gewoon, wil je mij eren met het eerste van je offer, van je oogst? En wat betekent dat dan precies? Waarom wil God dat? Niet dat God zit te wachten op ons geld, maar God zegt gewoon van, dat is een hele rare wiskundesom, maar geef mij het beste van je oogst. Want als jij mij heel belangrijk vindt, dan laat je me dat zien. En God zegt, dat is 1 keer in het woord dat hij zegt, test mij. En dat gaat over het brengen van 10e, dan zal ik je zegenen. En dat zijn we gaan doen. En mijn bedrijf is dwars door de crisis heen 10 keer zo groot geworden. Terwijl wij 10% van onze winst voor belasting bijvoorbeeld weggaven. En dat is een hele rare methode, maar ik heb het echt gezien. En het is heel leuk. En geld verdienen is heel leuk. Maar waarom... Mijn drive is niet om geld te verdienen, eerlijk. Ik vind iets laten groeien vind ik heel mooi. En op een gegeven moment ga je meer en meer verdienen met wat je doet. En lijkt het elke keer op de juiste tijd op je akker te regenen. Dat is ook wat God in de Bijbel zegt. Dus weet je, we investeren in iets en vanaf de dag dat we het hebben is daar ineens heel veel vraag naar. Dat zie ik dus keer op keer gebeuren in mijn bedrijf, in mijn leven. En dat is bijvoorbeeld één voorbeeld waarin ik God dus toepas in mijn bedrijf en in mijn leven.
Jij zegt geld is niet mijn drive. Wat is wel jouw drive?
Uiteindelijk ging je gewoon, heel blij als de kwartaalcijfers weer bekend werden. Dat je denkt van, wat kan ik, wat is weer mijn tiende? Hoe groot is mijn tiende dit kwartaal? En als je dat dan weggeeft, dan zie je van, joh, daar krijg je dus echt voldoening uit. Want een groter bedrijf of meer geld is echt niet zaligmakend, zeg maar. Dat alleen maar meer zorgen, zou ik zeggen. Mm. Om te zien dat je rijk gezegend wordt en dat je veel geld verdient, relatief veel geld, ja, dat is heel leuk, maar het is niet mijn drive. Iets laten groeien, dat is mijn drive.
En je geeft dus heel duidelijk geld weg, hè? Dat zeg je van, nou, dat is gewoon een principe wat ik wil toepassen. Maar tegelijkertijd geniet je ook echt van de rijkdom die je hebt.
Absoluut, ja.
Hoe zie je dat?
Ja, God zegt, weet je, ik wil je zegenen. Om ook een zegen te zijn voor anderen. Dus dat betekent dus, maar goed, je mag zelf ook van die zegen genieten. Dus wij hebben een prachtig huis en een mooie tuin en een leuke boot. En het is allemaal om van te genieten, maar ook om andere mensen van mee te laten genieten. Maar weet je, ik zie het als een reclame voor God, zeg maar, als een uithangbord. Weet je, van ik geloof echt niet dat wij als christenen sober moeten leven. Echt niet, helemaal niet. Ik ben een kind van God, van de allergrootste koning. Nou, ik weet niet of je een beetje ziet hoe de kinderen van Willem-Alexander leven. Die hebben het ook prima. Weet je, en ik geloof dat wij nog een grotere koning hebben. Dus waarom zouden we daar niet van genieten?
Want eigenlijk, daar hadden we het voor deze podcast net ook al over. We hebben elkaar leren kennen en een beetje gesproken over een aantal dingen. Maar dat succes, bij heel veel mensen kan dat heel erg negatief binnenkomen. Er zijn heel veel mensen die het woord succes koppelen aan negatieve bijsmaak. Of verkeerd omgaan met geld. Of uit de ban springen, zeg maar. Maar jij zegt juist ook, en dat zijn wel meerdere mensen die we al hebben gesproken. Nee, joh, dat is juist een uithangbord. Je gaat juist mensen iets laten zien van wat God is, of wie God is. Wat hij doet voor je als je met hem leeft. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Maar kijk, het komt natuurlijk ook wel omdat heel veel mensen met heel veel geld misschien heel arrogant worden. Of over het paard getild zijn, zeg maar. En daar moet je natuurlijk heel erg voor uitkijken, want dat is natuurlijk een proces waar je doorheen moet gaan van jongens, ja, je hebt het bovengemiddeld goed, je werkt er ook bovengemiddeld hard voor, maar je hebt het goed, dus weet je, er kunnen twee dingen zijn. Het kan zijn dat je daar niet goed mee omgaat, dus dat je arrogant wordt of denkt dat je beter bent dan iemand anders, of mensen kunnen heel jaloers daarop zijn, dus die beide smaken is natuurlijk heel negatief. Maar als je het gaat gebruiken om zeg maar van uit te delen, maar ook van te genieten, maar ook andere mensen van mee te laten genieten. Ja. En dan probeert uit te kijken. Dat is altijd een reis. Of het kan heel gauw verkeerd overkomen. Maar je moet daar heel goed mee om. Ook leren gaan, denk ik. Ja.
Ja.
Staat ook in de Bijbel, snel verworven rijkdom. Dat is niet goed of niet gezond.
Nee.
En dat is precies daarom, denk ik.
Ja.
Als je moet, we hebben natuurlijk een hele reis, hè? Dus je gaat, ik denk ook dat het gewoon echt, het leven is altijd een reis, een traject en daar moet je doorheen gaan. Maar we moeten echt ervan af dat we zo bekrompen denken dat het goed hebben niet goed is. Weet je, als vader van twee kinderen hoop ik echt dat mijn kinderen het goed voor elkaar zullen hebben. Ja. Dat ze niet krom hoeven te liggen om iedere maand een rekening te kunnen betalen. Want dat is niet wat God voor hun in gedachten heeft.
Ja,
God wil ze rijkelijk zegenen.
Ja.
Maar aan de andere kant is het ook heel belangrijk. Dus mijn hart voor mijn kinderen is dat zij meer dan voldoende geld hebben om van rond te komen. En ook te kunnen genieten van het mooie leven wat we gekregen hebben. Want het leven is gemaakt om van te genieten.
Ja.
En dat is mijn hart voor mijn kinderen. Maar aan de andere kant wil ik nooit wat uit hun mond horen komen wat heel arrogant is. Of heel verkeerd over kan komen. Dus daar ben je elke dag mee bezig met je kinderen.
Ja, dus tegelijkertijd in dat proces is het een enorme karaktertraining om daarmee om te kunnen gaan en om dat te kunnen dragen of mogen dragen op deze manier.
Ja, natuurlijk. Ja, dat denk ik wel. Ja, absoluut.
Maar ja. jij gelooft dat we gezegend mogen zijn, want we zijn kinderen van de grootste koning en we mogen daar rijkelijk van genieten en God wil ons zegenen. Dus kunnen wij gewoon zeggen van God zegen me maar en wachten tot die zegen komt, of hoe zit dat in elkaar?
Ja, dat is natuurlijk ook een hele leuke. Mensen gaan dan meteen geloven dat de gebraden kip uit de hemel komen vallen. En dat, dat zou heel prettig zijn. Maar ik geloof echt, weet je wel, God zegt neem het land in. Of God zegt zet de stap en ik zal je zegenen. Dat staat in de Bijbel. Dus ik geloof gewoon. En mensen gaan heel vaak bidden en dan wachten van God, moet ik nou links of moet ik nou rechts? En God zegt zet de stap en ik zal je zegenen. Ik geloof of je nou links gaat of rechts. Het is Gods hart om je te zegenen. Maakt niet uit of mijn kind nou later mijn bedrijf over gaat nemen of zelf iets wil doen. Ik wil dat hij daarin gezegend is. Maakt niet uit of hij dan links of rechts gaat.
Maar je alleen, moet wel de stap zetten.
Maar als je geen stap gaat zetten, gaat er niks gebeuren. Absoluut. Dus als je nou vertrouwt dat God je wil zegenen, dan kun je die stap zetten. Maar als je daar niet op vertrouwt, dan durf je die stap niet te zetten. En dan kan het zeggen, God van ja, weet je, ik zeg toch doe het en ik zal je zegenen. Maar als je dat niet gelooft, het is een samenwerking. Het is heel erg, zeg maar, waar het de geestelijke en de wereld, zeg maar, moeten gaan samenwerken. Dus niet, wat je vaak ziet, heel veel christenen die gaan dan heel erg zweverig of wachten op God of wachten op dit of wachten op dat. Ja, helemaal niet wachten. Hup, aan de gang, ga je ding doen. En God zegt, ik zal je zegenen, iedere stap die je zet.
Jij investeert ook veel in grote projecten. Je zet ook nieuwe dingen op en je hebt inderdaad meerdere bedrijven. Op het moment dat er zo'n project ligt, dus er ligt zo'n kans op tafel en je denkt van nou, wil ik hierin investeren, wil ik hierin instappen, ja of nee?
Ja.
Op wat voor manier maak jij die beslissing dan met God?
Het is ook wel een leuke. Ik heb ooit een overname gedaan. Daarin werd mijn bedrijf ineens verdubbeld en daar heb ik niet eens voor gebeden. En dat is natuurlijk, en dan zou je zeggen van ja, waarom wel, waarom niet? Omdat ook, ik heb heel vaak gebeden, God geeft mij wijsheid. Dus ik geloof dat God jou wijsheid geeft om de juiste dingen te doen. Ik geloof als je stappen zet dat God zal zegenen. Dus ik heb eerlijk gezegd, de grootste stap in mijn leven was toen echt van joh, en ik ga het bedrijf overnemen. En dan heb ik bewust gezegd van, weet je, ik weet gewoon dat het Gods wens is voor mij om door te gaan. God wil door me heen werken, een kanaal zijn waarin ik zegen kan zijn. Dan moet ik een grotere akker hebben die ik ga bewerken. Mm. Dan hoef ik toch niet te vragen of ik die akker, of die grote. Ja, God, ja, weet je, net hoe ik zeg, de gebraden kippen komen niet. Die moet wel gaan werken, dus er moeten wel stappen gezet worden. Alleen, dat is niet een stap waarin ik dan eerst een week in gebed ga of zo. Om te vragen van, God, moet ik dat nou wel of niet doen? Nee.
Nee, dus dit kwam op je pad en dan zeg je van, dat wordt gezegend door God. Ik heb er niet per se voor gebeden, maar ik geloof wel dat het in lijn is met wat God wil, dus ik ga daarin wandelen.
Ja.
Maar waar ik ook nieuwsgierig naar ben, je zegt van, je moet die stap zetten. Maar stel, er komen 5 kansen op jouw pad op dit moment. Je wilt ook je focus bouwen. Hoe bepaal jij dan welke van die 5 kansen je neemt? Want je kan zeggen, ja, ik ga in allemaal stappen, want God zegt me in allemaal. Maar tegelijkertijd is focus bouwen ook wat waard. Dus hoe ga je daarmee om?
Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, wat is zegen? Dat kun je ook afvragen. Ik bedoel, zegen is allemaal. Ik wil niet zeggen dat iedere stap die ik zet een financieel succes wordt. Ik heb ook fouten gemaakt. Maar die doe ik dan als lesgeld. Snap je? Dus sommige dingen gaan ook echt wel verkeerd. Ik ben wel eens echt, zeg maar even, echt belazerd, zeg maar. Iemand heeft wel serieus geld van me gestolen in een project. Weet je, dan vertrouw je iemand, ja. Weet je, dat, maar zelfs daar doorheen heb ik stappen kunnen zetten. Als ik daar niet aan begonnen was, aan dat ene specifieke ding, was mijn bedrijf nooit geweest waar het nu staat.
Omdat je ervan geleerd hebt. Nou, met het lesgeld, zeg maar.
Nou ja, maar bijvoorbeeld één ding was, ik werd echt belazerd voor ruim 3 ton. En ik heb dezelfde avond dat ik erachter kwam, ik de man gezegd, ik vergeef je, het is klaar, ik hoef geld niet terug. Ik deal ermee. Ik had voor mezelf heel snel de keuze gemaakt. Oké, ik kan heel veel energie erin gaan steken om dat geld terug te gaan krijgen. Of ik zeg nee, weet je, ik doe het af als lesgeld. Ik maak mijn mind op, ik deal er op de juiste manier mee, zodat het mij niet meer achtervolgt. En ik ga heel gauw verder. En weet je, dat zijn ook keuzes.
Maar er is nog steeds geen antwoord op mijn vraag. Als je die 5 kansen hebt.
Ja, dan pak ik er misschien 3 of 2 of 1 of 5. Het ligt aan hoe goed de kansen zijn. Ik weeg ze af. En ik ga daar ook niet over bidden. God, die wel, die niet. Nee, dat is
hoe weeg je ze af dan?
risico's, hoeveel moet ik investeren, hoeveel tijd gaat erin zitten, daar heb ik wijsheid voor gekregen. Ja. Weet je, God zegt, ik ga mensen schapen die lijken op mij. Weet je, dus in zijn gelijkenis zijn wij gemaakt. Weet je, dan, dat betekent dus dat wij, volgens mij gebruiken wij nog niet een paar procent van ons verstand. Dus dit zijn geen dingen die je op school leert, maar die haal ik dus uit. Ik heb gebeden om wijsheid. Ik heb Salomo, die ging bidden en die zegt van, en God zegt, joh, ik ga je zegenen. Zeg het maar, wat wil je? Ik wil meer wijsheid. Dat is voor mij zo'n groot voorbeeld. Ja, geef mij wijsheid. En God zegt, ik geef je wijsheid. Ik geloof heel erg, ik vind eigenwijze mensen echt prachtige mensen. Ik hou echt van mensen die een eigen wijsheid hebben. Dus ja, ik ben ook heel erg eigenwijs. En ik heb wijsheid gekregen. Alleen, wat is mijn bron? Mijn bron is dat bij God wegkomt.
Ja.
Ja? Mijn kinderen, ik wil dat zij dingen ondernemen. Ik wil niet dat ze bij mij aan tafel staan. Papa, moet ik dit doen? Moet ik dat doen? Ja, kies wat of doe het allebei. Maakt mij niet uit. Schiet
ja,
op.
Ja.
Maar ga het doen.
Maar wat ik je eigenlijk wil zeggen is, je put heel erg uit de bron van waarheid. Hè? Je neemt waarheid tot je. Je vraagt de dingen waarvan je weet, als ik wijsheid heb, dan ga ik ook de juiste keuzes maken.
Ja.
Dat is wat je zegt. En zodra de deuren open gaan, dan weet ik gewoon, ik vertrouw, God geeft me wijsheid. Ik weet dat ik dan ook, met alle inzichten die ik van hem krijg, dat ik ook de juiste keuzes zal maken. Het wordt eigenlijk heel praktisch.
Ja,
ja.
Ja, en dus niet heel vaag.
Nee, het blijft heel zweven.
Ik moet even wachten op God een week en weet ik het allemaal.
Maar je hebt die eerste stap al genomen. Je bent al met God geweest. Dat is eigenlijk wat ik jou wil zeggen.
Ja,
ik begin tuurlijk elke dag met hem en ik vraag om de juiste dingen.
Ja.
Precies wat de Bijbel me leert. Ik geloof in de beloftes van God die daaraan gekoppeld zitten.
Ja.
Dat lees ik ook in de Bijbel.
Ja.
Hey, en zo werkt het ook in mijn leven.
Ja.
En als het dan op me afkomt, gebruik ik alles wat ik heb gekregen van God. Ja. Deuteronomium spreekt daar ook over.
Ja.
Dat God je dat geeft om de juiste beslissingen te maken.
Ja, absoluut. Daar geloof ik in. En dat is ook een proces waar je doorheen gaat natuurlijk. Ja. En het is ook waar word je mee gevoed. En wat leer je in je kerk, zeg maar. Dus voor mij, voor mij heel belangrijk. Ik zit in de kerk waar ik iedere week zoveel wijze woorden hoor. En die ga ik, weet je, terwijl ik daar zit ik het toe te passen op mijn bedrijf en op mijn gezin. En weet je, daar word ik mee gevuld. En dat is wat ik toe ga passen.
Ja, heel mooi. En net liet je net even wat horen over, ik heb ook fouten gemaakt. Wat ik dan altijd wel heel erg interessant vind, is er nou een tip aan ondernemers, mensen die luisteren op dit moment, waarvan je zegt, nou weet je, dat is een ding, als ik je daarvoor kan behoeden, dat is een hele praktische tip, want je staat heel praktisch in het leven, wat je ze mee kan geven. Iets wat je misschien juist niet moet doen als ondernemer, of waar je op moet letten als je het ondernemerschap echt wil betreden.
Ja, kijk, wees een sterke leider, zeg maar. Wees sterk, wees moedig. Staat ook in de Bijbel. Mensen, kijk, vorig jaar is er een ongeluk gebeurd met een van mijn grootste kranen. Dat was in een paar seconden tijd een klapschade van ongeveer 10 miljoen euro. Dat is echt, ja. En net daarvoor hadden we een klant die failliet ging, waar ik veel geld, mijn rechterhand liep weg. En 20 minuten nadat die kraan in elkaar stortte, had ik nog een ander geintje van een andere kraan van mij, wat ook 3 ton kostte. Dat was allemaal in 2-3 weken tijd. Dan denk je van, help, wat gebeurt hier? En dan, een van de dingen denk ik van, ja, wat is mijn identiteit? Haal ik dat uit mijn succes? Of haal ik dat uit wie ik ben, hoe God naar me kijkt? Weet je, dat is dan ook weer. En dan ga je nadenken en denk je van, dus het waren zware weken, dat kun je je voorstellen.
Ja.
Maar dan ga je nadenken en dan duurt dat een paar uur voordat je even bij bent gekomen. Dat je denkt van, joh, wat gebeurt hier allemaal? En dan 1,5-2 dagen later moet je wel weer voor de troepen staan, voor je mensen. En moet je, want iedereen zit natuurlijk helemaal in zak en as, ook in je zaak.
Ja.
En dan zeg je van, nee, weet je wat, ik haal mijn succes niet uit mijn, of ik haal mijn identiteit of wie ik ben niet uit mijn successen. Want dat kan natuurlijk gauw gaan gebeuren.
Ja.
Nee, ik haal, wie ben ik? Wat is belangrijk voor mij? En weet je, prima. Jongens, kom op. Dit is een gigantische tegenvaller. Allemaal aan het werk, doorgaan, want we hebben werk te doen.
Ja.
En dan moet je dus, als ondernemer, moet je altijd voor de troepen staan, moet je altijd het goede voorbeeld hebben, ook al heb je het gevoel dat heel de wereld op je afkomt. Nou, en dan ga je dat doen en dan ga je God danken, ook in je slechte dagen, zeg maar, want wees dankbaar in alles.
Ja.
En dan ga je dat doen. En vorig jaar is mijn beste jaar ooit geworden. Heb ik het afgesloten. Dat is onmogelijk als je kijkt wat er allemaal. Dat zijn ook dingen waar je doorheen gaat. Dus ik denk, ja, iedere ondernemer heeft dan wel groot of in het klein, dat er allerlei pijlen op je afkomen, tegenwind, ellende, verzin het maar. Ja, weet je, dat hoort erbij.
Ja, en jij zegt eigenlijk, of het nou succes is of een enorme tegenslag die je meemaakt, laat daar niet je identiteit van afhangen.
Nee.
Maar ga met die dingen om vanuit je identiteit. Dat je weet wie je bent en dat je altijd voor de troepen uitgaat. En dat je een fantastisch voorbeeld bent voor de mensen die jij mag leiden.
Ja.
Deel je het ook met jouw personeel op zo'n moment? Van ik haal mijn identiteit niet uit succes, maar uit God? Of?
Nou, niet. Ik heb ook heel veel niet-christen werk die zullen dat niet eens begrijpen, zeg maar. Maar iedereen weet wel dat ik dat voor mij God op één staat. Nee, we beginnen ook niet de ochtend met een gebedssamenkomst op het werk. En we gaan ook niet gezellig samen eerst een bemoedige preek doen. Nee, het is gewoon... ik laat gewoon zien... Weet je, mensen volgen je als het goed is. Als je ondernemer bent, mensen in het bedrijf volgen je. Dus ik laat gewoon zien hoe ik ermee omga.
Ja, door wie je bent.
Praktisch, gewoon wie ik ben. Als kinderen, als papa en ik met hoofd naar beneden zit, dan is iedereen ineens... weet je wat, mijn vrouw zegt ook, ja, ik wil achter mijn man staan. Ik wil hem... het is soms eenzaam aan de top, zeg maar je hebt gewoon... mensen volgen je, dus je moet gewoon gaan leiden. En dus dat moet je gewoon doen met jongens kop op, hoofd omhoog, schouders vooruit en doorgaan. Nou ja, en dan heb je natuurlijk... heb ik gelukkig mijn vader en mijn broertje als sparringpartners. En heb ik onze voorganger in de kerk. En dan heb je ook mensen, zeg maar, raadgevers. Waar je zegt, jongens, dit is wel even heel zwaar. Hoe nu verder?
Ja. Want je zegt, hè, je moet een sterker leider zijn. Zeker juist bij de tegenslagen moet je leiderschap laten zien. Daarbij zeg je van gewoon zeggen, kom op, doorgaan. We gaan hier niet te lang bij de pakken neerzitten. Ja. Wat nog meer? Wat is volgens jou nog meer goed leiderschap daarin?
En als het even tegen zit, bedoel je, of gewoon in het algemeen?
Algemeen, maar hoe jij wil beantwoorden.
Nou ja, kijk, voor mij goed leiderschap is altijd, weet je, dat is de basis van mijn bedrijf. Zeggen wat je doet, maar vooral ook doen wat je zegt. Weet je wel, gewoon al je afspraken, laat u ja zijn, u nee, nee.
Ja.
Als je iets verkoopt, overdrijf dan niet. Weet je wel, als verkoper is het natuurlijk altijd mooi om het op te dikken. En je kan er wel heel enthousiast over zijn, maar... Weet je, als wij iets afspreken, dan gaan we dat zo doen. Komen we dat na. Ook al kost me dat drie keer zoveel als wat überhaupt de aanneemsom is, maak het klaar. Weet je, betrouwbaar. Daarmee, dus je moet betrouwbaar zijn. Naar je klanten, naar je personeel. Kom alles na. Dat is altijd makkelijk. Je kunt iedereen recht in de ogen aankijken. Dat maakt je leven een stuk makkelijker. En het is denk ik ook een basis voor succes.
Ja, integriteit.
Ja.
Ja, mooi. Ja.
Nog meer? Is het over leiderschap, hè?
Dat is moeilijker voor mij. Probeer echt te luisteren naar je mensen om je heen. Want dat is natuurlijk ook lastig.
Wat maakt het lastig?
Ja, nou ja, die eigen wijsheid. Die sterke leider kan slecht luisteren naar mensen om zich heen. Dus dat zijn ook dingen die je moet leren, zeg maar. Wijsheid komt ook een beetje met de jaren, hè? Dus dat,
hoe heb je dat dan geleerd? Of hoe leer jij dat?
Nou, ik denk gewoon dat ik heel leergierig ben. Ook al was ik niet zo heel blij met school altijd. Ik ben wel heel leergierig. Dus ik probeer wel te luisteren. En mensen waar ik respect voor heb, daar kan ik heel goed naar luisteren. En daar neem ik wat van... van aan, zeg maar.
Ja, dus je kiest de mensen, je kiest je raadgevers heel bewust uit.
Ja, absoluut. Absoluut.
En voor welke mensen heb jij respect? Wanneer neem jij iets van iemand aan?
Eigenlijk toch wel, dat klinkt misschien heel cliché, maar mensen die iets bereikt hebben, daar neem ik eerder wat van aan dan mensen die heel veel zeggen, maar het in de praktijk niet kunnen laten zien.
Mm-hmm.
Dat vind ik heel lastig. Eigenlijk een boom herken je aan zijn vruchten. Dus een boom vol met vruchten, daar luister ik naar, zeg maar.
Ja.
Dat is wel heel simpel. Dus, ik heb altijd gezegd, ik werk niet zo makkelijk onder een baas, maar ik ken wel leiderschap bijvoorbeeld. Dus mijn voorganger in mijn kerk is voor mij, ik ben onder zijn leiderschap geplaatst. Dus daar luister ik naar.
Ja.
Goed, je gaat wel dingen toetsen natuurlijk, maar zolang het in overeenstemming is met wat het zou moeten zijn, ja, dan luister ik daarna. Punt. Ja.
Mooi.
In hoeverre zie jij het ondernemerschap als jouw roeping?
Ik kan niks anders, dus zal mijn roeping wel zijn. Nee.
een hele mooie.
Ja, nee, dus ik ben gemaakt om te ondernemen, geloof ik wel. geloof ik wel. Ja, dus hoe zie ik dat als mijn roeping? Ja, het is natuurlijk, het werd niet dat ik op een dag wakker werd van, nu weet ik wat mijn roeping is. Maar je ziet wel waar je goed in bent en waar je succesvol in bent. En ook, kijk, ik zie het als mijn roeping omdat het Koninkrijk van God gebouwd gaat worden. Dat is mijn roeping. En daar heeft iedereen zijn rol in. Maar ik zie ook, omdat ik in het bestuur van de kerk zit, mijn voorganger heeft altijd meer visie dan geld. Weet je, dus als onze kerk drie keer zoveel geld zou hebben, dan zouden wij drie keer zo hard groeien.
Mm-hmm.
En dan zouden meer mensen, hun leven zou vernieuwd worden. Want het gaat niet zozeer omdat een kerk zeg maar heel veel aantal heeft, maar ik zie wel dat als mensen onder het goede onderwijs komen, dat hun levens veranderen, dat het gezond is voor hun gezinnen en voor hun omgeving. Dus werk ik daar heel graag aan mee. Dus zoek eerst Koninkrijk en dan al het andere.
Ja.
Dus mijn rol daarin heb ik gezien. Ik zat vroeger onder een boom in Tanzania. Was ik aan het stage lopen. Dacht, vind ik zo mooi met die mensen hier. En weet je, misschien ga ik ook wel zendeling worden. Die mensen helpen prachtig. Maar toen zat ik onder die boom te wachten op mijn vervoersmiddel naar de grote stad. En dat duurde uren. Dus heb je tijd om na te denken. Ja, dan heb ik hier misschien in een straal van zoveel kilometer rond. Op dit boompje heb ik invloed. Is dat eigenlijk wel... Maar is dat eigenlijk wel genoeg?
Ja.
En toen ben ik gewoon gaan ondernemen en in mijn vaders bedrijf terechtgekomen. En dan merk je dat wij bijvoorbeeld vanuit ons bedrijf een zendingsorganisatie steunen. En die zegt van, joh Wiebe, dankzij jullie hulp zijn wij gegroeid van in een korte tijd van 200 naar 800 medewerkers in het veld. Dan denk ik van, ja, dat zijn 600 extra mensen... Ja. Waarvan ik er eentje had kunnen zijn. Ja. Dus
je moet weten wat je plek is.
Zeg, ja, dus iedereen heeft een plek. En hoe groot of hoe klein dat ook is, dat moet je niet... weet je, iedereen is onderdeel van het lichaam. Het een kan niet zonder het andere. Dus ik kan heel lastig naar mensen heel goed weet je, de hand vasthouden en meenemen. Daar ben ik te ongeduldig voor soms.
Ja.
Dus daar zijn andere mensen die daar heel goed in zijn. Maar ik kan zeg maar helpen. De visie van een zendingsorganisatie, van een kerk, van kan ik helpen vooruit te brengen met mijn bedrijf. Daar ben ik heel blij mee, want het is heel leuk. Dus ik mag nu zelf ook nog een klein beetje genieten van al die. Nee, maar het leuke is, we hebben een prachtig leven, weet je wel. Dus we hebben ook nog eens een keer dat ik mag meegenieten van de dingen die ik doe.
Ja.
Ja, dus dat is wel leuk. Ja.
Ik heb ook nog een hele andere vraag.
Oh.
Want jij zei net, ik ben ook ermee bezig om mezelf meer misbaar te maken.
Ja.
Maar tegelijkertijd zeg je ook, goed leiderschap is nodig. Hoe doe je dat als je jezelf misbaar wil maken?
Vroeger toen we zeg maar bijna 100 man personeel hadden, alle beslissingen ging bijna via mij. Dan heb je het zelf veel te druk. Maar dan zit je ook tegen het plafond aan van hoe groot je bedrijf kan worden. Op een gegeven moment ben ik dat in gaan zien. En heb ik gezegd, oké, ik ga echt taken en functies ga ik overdragen aan management. Dus die managers die krijgen van mij een mandaat om beslissingen te nemen. Dus hoe doe ik dat? Ik heb zeg maar 6 verschillende managers. Ja, daar besteed ik mijn tijd aan in mijn bedrijf. En alle vragen onder die managers komen niet meer bij mij terecht, maar bij die managers. En ik geef dus mijn visie op hoe ik omga. Dus gewoon, zij komen met allerlei vragen. Zeg, nee, dat gaan we zo doen. En dan gaan zij dat toepassen. En dat wil niet zeggen dat zij precies als soldaatjes precies achter mij aan moeten gaan lopen. Maar, want zij hebben natuurlijk ook heel veel slimmigheden en wijsheden. Maar dus hun ideeën en mijn ideeën samen, die gaan we toepassen in het bedrijf. En daardoor merk je dat je door kan groeien zonder dat de belasting op jezelf groter wordt. Die wordt juist kleiner.
Dus jij geeft de visie, maar jij geeft je managers de vrijheid om het met hun eigen kleur invulling te geven aan die visie.
Ja, zolang zij goed genoeg zijn en zij hebben resultaat. Dus ook weer een boom herken je als een vrucht. Ja. Op het moment dat dat vrucht draagt, krijgen ze mij alle vrijheid in de wereld. Ja.
Dus als er een ondernemer aan het luisteren is en die wil zichzelf meer misbaar maken in het bedrijf, wat is dan jouw tip?
Ja, dan is mijn tip, wees geen micromanager, maar een macromanager. Dus ga gewoon echt je op de hoofdlijnen bemoeien met zaken. Het mooiste is als ik zeg maar dat ik me helemaal niet meer met de operatie hoef te bemoeien. Dat ik echt na kan gaan denken en stappen kan zetten en de dingen moet gaan om de bedrijf naar de volgende stap te brengen. Dus een volgende investering of iets dergelijks. Dat is waar je als directeur-eigenaar denk ik mee bezig zou moeten zijn.
Ja, mooi. Ja, ik heb toch nog een aantal vragen, ondanks dat de tijd doorgaat.
Ik zeg gewoon helemaal.
Voordat we de podcast starten, had je het ook over van een van de sleutels die ik altijd toepas in mijn ondernemerschap is nooit wedden op één paard. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, ik geloof heel erg in seizoenen, zeg maar. Alles is seizoenen. Dus het ene seizoen gaat een bepaalde afdeling in je bedrijf als een trein. En het andere seizoen is het ineens heel droog. Ik heb wel grote contracten gewonnen. Waarmee, zeg maar, dat contract, dat je ineens de helft van je inkomsten binnen je bedrijf, zijn afhankelijk van dat contract. Dan ga ik niet zeggen, ik ga dat niet doen. Dan zeg ik van, oké, dan moet ik zorgen dat de rest van mijn bedrijf, dat dat groter wordt. Zodat als dat contract wegvalt, dat we door kunnen draaien. Nou, dat is allemaal gelukt. En nu zeg ik op een gegeven moment, oké, als ik naar het grote geheel kijk, mijn bedrijf is een bron van inkomsten, maar waren er nog niet één of twee bedrijven daarnaast? En ik wed nooit op één paard, zou ik ook nooit doen. Dus gewoon verschillende bronnen van inkomsten. Daar is ook een seizoen voor, dat kan je niet vanaf het begin doen. Als je net beginnend ondernemer bent, alle focus op je bedrijf. Maar op het moment dat je zegt, van, ja, ik kan, mijn bedrijf is op een formaat dat ik het kan uit zichzelf doorgroeien nu. Dan kun je ook gaan zeggen, oké, ik pak af en toe eens wat inkomsten uit het bedrijf. En die ga ik weer investeren bijvoorbeeld in vastgoed of in passief inkomen.
Ja, dus als je bedrijf stabiel staat en je hebt jezelf in een bepaalde mate misbaar gemaakt, dan is het moment dat je kan denken van, hey,
zijn er... Dat is voor iedereen verschillend. Maar kijk, passief inkomen is natuurlijk is niet het hoogste rendement. Maar dat is wel wat jaar in jaar uit zorgt voor inkomsten. Maar ik geloof heel erg in de generatie na mij. En er staat ook ergens in de Bijbel, een wijze man zorgt voor zijn kinderen's kinderen. Dus ik wil eigenlijk nu al inkomsten genereren voor mijn kleinkinderen.
Ja.
Zodat zij een veel makkelijkere start hebben. En dus ook dingen kunnen gaan doen die ze leuk vinden, maar ook die ertoe doen. Zodat ze niet dag en nacht bezig zijn om rekeningen te betalen, maar dat ze bezig kunnen zijn om dingen te bouwen.
Ja. Ja. Dus met die, zeg maar, je zegt ik wed nooit op één paard, maar op meerdere. En een aantal van die paarden creëren dus passief inkomen.
Ja, ja absoluut. Want als je heel veel bedrijven hebt waar je dus actief inkomen, dan moet je weer heel veel focus hebben en heel veel tijd in kunnen steken. Dus voor mij is een lager rendement, je kan nog steeds geweldig rendement hebben op passief inkomen, maar je moet ook kijken naar rendement op je tijd. Passief inkomen is een geweldig rendement op je tijd. Dus je steekt er maar weinig tijd in. En en je eigen bedrijf slokt normaal gesproken bijna al je tijd in.
Ja. Hoe ben jij begonnen met passief inkomen?
Het begon met bijvoorbeeld pontons. Dat zijn platte bakken en schepen die we in ons bedrijf hebben. Die wij gewoon, ik bouw een aantal nieuwe in China bijvoorbeeld. Die zet ik in voor mijn bedrijf of ik verhuur aan mijn bedrijf daar. Daar verdienen we geld mee, maar zo'n ding brengt gewoon geld op. Ja. Dus op mijn 23e dacht ik al, ik kan geld in een pensioenpotje gaan stoppen. Of ik hou gewoon één ponton of twee pontons apart. Dat brengt meer op dan mijn pensioen ooit gaat opbrengen. Ja. Dus dat was voor mij op mijn 23e heb ik al tegen mijn boekhouder gezegd van stop maar met de pensioenpremie betalen. Ik heb wel een ander plan.
Ja.
Nou ja, en zo is dat een beetje doorgegaan. En nu zitten we ook in verschillende vastgoedzaken waar we wat passief inkomen uithalen.
Ja. Slim nadenken dus. Niet zomaar je geld naar een pensioenfonds brengen, maar echt denken.
Nee, maar ook
op
wel.
Kan ik het op meeste rendabel.
Mijn passieve inkomen zit wel in dingen waar ik ook weer verstand van heb. Want het is wel, mensen gaan wel heel vaak. Het moet wel een beetje dicht bij je blijven. Dus bijvoorbeeld, ik zit in onroerend goed in de haven. Ik heb verstand van de haven. Niet zozeer van onroerend goed. Maar wel weer. Dus ik, daar kijk ik ook weer van. Ja, een leuk rendement is goed. Maar het moet ook op een A-locatie zijn. En het moet ook onderliggende waarde moet goed zijn. Aan alle kanten moet kloppen, zeg maar, voordat je erin stapt.
Ja.
En dus wat je vaak merkt, is dat ondernemers passief inkomen gaan zoeken en dat ze dan veel geld gaan uitgeven aan iets waar ze eigenlijk toch niet veel verstand van hebben.
Ja.
Dus daar, maar ja, op een gegeven moment ben ik dat ook samen gaan doen met partners. Die daar weer, oké, ik heb verstand van de haven, jij hebt verstand van vastgoed. Waarom niet samen? Liever twee stukken vastgoed samen dan één alleen.
Ja. Mooi. Ik heb net ook, of wij hebben net ook jouw vrouw kunnen ontmoeten. En wij hebben haar even gevraagd van, welke vraag zou jij nou graag willen dat wij zouden stellen aan Wiebe? Zij stelde een vraag waarvan jij al zei van, ik ging eigenlijk gelijk van zuchten, maar ik ga hem wel stellen. Hoe manage jij je familieleven? Je hebt een vrouw, je hebt kinderen, met je drukke schema als ondernemer.
Ja, ik denk dat dat de grootste uitdaging is en zal blijven. Nou, dan moet je een vrouw trouwen die je enigszins een beetje aan kan. Dus die af en toe haar... Kijk, ik wals niet over mijn vrouw heen. Dus mijn vrouw is niet op haar mondje gevallen. Dus af en toe dan zegt ze ook, oké, nu is het klaar. En nu kom je thuis. Of nu zorg je maar dat je thuis bent. En dan moet je ook weer nadenken. Denk je, oh ja, ze heeft ook wel weer gelijk. Dus nee, je moet gewoon... kijk, je kinderen groeien zo verschrikkelijk snel op. Mijn oudste gaat zometeen naar het voortgezet onderwijs. Wij hebben ook echt de keuze gemaakt om te verhuizen dichter naar Rotterdam, waar toch de core van mijn business zit. Want ik was misschien maar 8 of 10 nachten per maand thuis. Nu ben ik er denk ik 28 van de 30 thuis. Dus je moet keuzes maken. Dus daar heb ik ook keuzes in gemaakt. Jongens, ik moet zorgvuldig, het allerkostbaarste wat je hebt is niet geld, maar het is natuurlijk je gezondheid, maar tijd. Tijd is je allerkostbaarste bezit. En dus moet je zorgen dat je goed met die tijd omgaat. Dus ik zat heel veel in de file en in de auto. En denk van ja, dat is zonde. Verhuizen, zodat ik mijn tijd efficiënter in kan zetten. En ook eens een keer op tijd thuis kan zijn. Of een keer de kinderen op de fiets naar school kan brengen. Ja, dan moet je ook bewuste keuzes in maken. Ja. Want de waan van de dag die zorgt ervoor dat je kinderen in een flits groot worden. Dus ik heb daar ook wel vrij radicale keuzes in gemaakt. En ja. Daar ben ik ook wel heel blij mee. Maar daar is mijn vrouw ook wel... die houdt mij die spiegel regelmatig
voor.
Ja.
Ja, je zegt tijd is je kostbaarste bezit.
Ja.
Wij zijn heel dankbaar dat jij jouw tijd hebt geïnvesteerd in de Business Podcast.
Ja.
Dus heel hartelijk bedankt voor je tijd. En hetgeen wat je gedeeld hebt. En ongetwijfeld gaan de luisteraars daar veel aan hebben.
Mooi. Graag gedaan.
Dank je wel.
Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Als je geïnspireerd bent geraakt, deel het dan op je social media. En tag ons @TheFineBusinessPodcast. En als je op de hoogte wilt blijven, zodra er een nieuwe aflevering online komt, abonneer je dan even op dit kanaal. En als je dat toch doet, zouden we het leuk vinden als je een review achterlaat over hoe deze podcast jouw leven inspireert. We zien je graag de volgende keer tijdens een nieuwe aflevering van de Define Business Podcast.